De schriftlezing deze middag komt tot ons uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 11.
Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelens zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen dat der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechten aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zal buigen alle knie degenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders.
Tekst voor de prediking, het woord van de Heere dat deze middag tot ons komt, is uit Filippenzen 2. En daarvan het 6e en het 7e vers. Vanmiddag willen we het kerstevangelie beluisteren vanuit de woorden die Paulus hier gebruikt, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. Beter te geven dan te ontvangen. Dat is een van de vele wijsheden die het woord ons leert. Het is ook een voorrecht wanneer je van het vele wat je hebt ook weg mag geven. En zeker voor ons in het rijke Westen is dat toch het geval. Van geven word je niet arm. En in letterlijke zin is dat bij ons toch ook zeker zo. Want wanneer wij iets weggeven, ja, wat merken wij daar dan eigenlijk van? Wat is voor ons een offer? We houden altijd nog genoeg voor onszelf. Maar het wordt al anders wanneer iemand meer geeft dan hij eigenlijk kan missen. Is het dan nog steeds beter om te geven dan te ontvangen? Wees nou eens eerlijk. Dat ligt ons toch niet zo. Om maar veel te geven. En dan te verwachten dat je wel weer opnieuw ontvangt. Vanmiddag gaat het ook over geven en ontvangen. De gezindheid van Christus. Om te geven en om te ontvangen. En wat gaf Christus wel niet? Als we daar met kerst aan denken. Wat gaf hij? Dat is met geen pen te beschrijven. Vanmiddag willen we daar een ogenblik naar luisteren. Naar de gezindheid van Christus. Kerst, dat leert ons de gezindheid van Christus. Allereerst luisteren we naar waarom dat nodig is om dat te leren. In de tweede plaats wat Christus prijs gaf. En in de derde plaats wat hij ontving. Dus kerst leert ons de gezindheid van Christus. Waarom dat nodig is om te leren. In de tweede plaats wat hij prijs gaf. En in de derde plaats wat hij ontving. De gemeente van Filippi. Wat was dat voor een gemeente? Filippi is een stad ergens in Macedonië. Een stad die dus onder het Romeinse bewind staat. Van oorsprong een soldatenkolonie. Een soldatenkolonie omdat uitgediende soldaten zich daar gingen vestigen. Daar naartoe werden gebracht en daar ook hun oude dag konden doorbrengen. Filippi, dat is ook de eerste stad in Europa die Paulus aandeed op zijn tweede zendingsreis. We lezen daarvan in Handelingen 16. Dan lezen we van die Macedonische man die wenkte en die riep: kom over en help ons. En wanneer Paulus dan daaruit begrijpt dat hij over moet varen naar Macedonië, dan gaat hij. En als hij daar dan komt, dan lezen we dat hij op de Sabbat naar de rivier gaat. Dat was de plaats waar een aantal vrouwen samenkwamen om te bidden. En daar ontmoet hij Lydia, de purperverkoopster. Waarvan staat dat de Heere haar hart opende. Maar als Paulus daar met Silas het evangelie heeft gebracht, dan komt er ook onrust daar in Filippi. Want de economie wordt daar aangetast. Omdat een vrouw met een waarzeggende geest het zwijgen wordt opgelegd. Die geest die moet verdwijnen. En dan zijn de inwoners van Filippi wat onvriendelijker. Ja, dan worden ze zelfs gevangen genomen. En dan weet u, dan gebeurt dat wonderlijke dat ze daar in die gevangenis zijn. Maar dat er dan door het ingrijpen van God de aardbeving is en dat dan de gevangenisdeuren opengaan. Dat alles verbreekt, de grendels verbreken en dat ze vrij worden, bevrijd worden. En hoe dan de stokbewaarder van Filippi op wonderlijke wijze wordt bekeerd. Nou, dat zijn nou de eerste geschiedenissen die we lezen van die gemeente in Filippi. Een gemeente waar ook Paulus een hele bijzondere band mee heeft. Want wanneer Paulus deze brief aan de gemeente schrijft, dan is Paulus zelf in hele moeilijke omstandigheden. Hij spreekt van banden. Dat duidt erop dat hij in de gevangenis zit. Maar in die gevangenis ontvangt hij bezoek. Hij mocht bezoek ontvangen van Epafroditus. En dat is de man die komt uit de gemeente van Filippi. En hem bezoek brengt om hem te ondersteunen. Om hem geestelijk te ondersteunen. Maar ook om hem de nodige goederen te geven die hij nodig heeft om ook in leven te kunnen blijven. En als aan het moment komt dat Epafroditus weer teruggaat naar Filippi, dan grijpt Paulus de gelegenheid aan om aan die gemeente een brief te gaan schrijven. En dan gaat hij allereerst die gemeente bedanken voor al de gaven die hij van hen mag ontvangen. Maar tegelijk maakt hij ook van de gelegenheid gebruik om als een goede herder de gemeente te vermanen en aan te sporen. Om ze te bemoedigen. En in hoofdstuk 2, dan lezen we ineens de woorden van onze tekst. Ineens. Omdat Paulus midden in zijn vermaning ineens een lied of een belijdenis aanhaalt. Dat begint bij vers 6 en dat loopt door tot vers 11. We weten niet wat dat precies is geweest. Of dat nou een belijdenis is geweest, een vroege belijdenis van de kerk. Of dat dat een lied is wat Paulus hier aanhaalt. Het kan ook allebei zijn. Want het was niet ongewoon dat een belijdenis ook in de vorm van een lied werd doorgegeven. Een belijdenis die een lied wordt, of een lied dat een belijdenis uitspreekt. En waar gaat het dan over in die versen 6 tot en met 11? Nou, wanneer we heel goed kijken, dan zien we dat Paulus de heilsfeiten achter elkaar opzomt. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Een lied dat begint met de goddelijke heerlijkheid. De goddelijke heerlijkheid van Christus. Voordat hij in het vlees kwam. Een lied dat ook eindigt met zijn heerlijkheid. En dat moet u even vasthouden. Want daar kom ik op het eind van de preek nog even op terug. Die heerlijkheid. En dat hij is opgevaren naar de hemel. En daartussenin, versen 11 en 6, tussen de versen 11, 6 en 11, gaat het over Jezus' vernedering en zijn verhoging. Maar waarom voegt Paulus nou, als het ware, dit lied midden in zijn betoog? Paulus is in zijn brief de gemeente aan het waarschuwen. Hij vermaant de gemeente en waarschuwt ze voor gevaren. Er zijn gevaren van buitenaf die de gemeente bedreigen. Gevaren van onderdrukking. Het gevaar dat er een kwaad gerucht over de gemeente gaat, dat door de tegenstanders van de gemeente wordt verspreid. Ja, er liggen voor de gemeente van Filippi zelfs zware vervolgingen op de loer. Maar er is nog een ander gevaar. Niet van buitenaf, maar van binnenuit. En dat gevaar is nog veel groter. En op die gevaren schrijft Paulus ons in het tweede hoofdstuk. En wat is dan dat gevaar van binnenuit? Het gevaar dat de eenheid en de eensgezindheid van de gemeente wordt aangetast. De eenheid die in Christus is. Maar als er geen eenheid meer is, dan is er verdeeldheid. En dan wijst Paulus in vers 3 op wat nou die eenheid bedreigt. Twisting en ijdele eer. Twisting, wat is dat? Twisting, dat is hetzelfde als zelfzucht. Gericht zijn op jezelf. Egoïstische gedachten. Egoïstisch zijn in je spreken. Egoïstisch zijn in je doen. En daaraan verbonden is ijdele eer. Dat is zoiets als verbeelding. In je denken en doen steeds de belangen van jezelf op het oog hebben. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan kun je ook van jezelf nog hele luchtkastelen bouwen. Dat is ijdele eer. Jezelf op het oog hebben. Dat is een zonde die in ons allemaal zit. En dat voert ons terug naar het paradijs. Adam en Eva, ze werden ongehoorzaam. De zonde van egoïsme en van verbeelding sloop hun hart binnen. En sinds die tijd is een mens van zichzelf op zichzelf gericht. De richting naar God is immers afgesloten. En alles wat een mens bedenkt of voelt, dat is naar zichzelf getrokken, op zichzelf gericht. Herkent u dat? Dat je in je denken zo vaak op jezelf bent gericht. Dat akelige ik. En waar nou dat tere leven met de Here is, dat wordt ook ervaren hoe vaak je er toch zo vaak zelf tussen zit. En dat je toch nog zo vaak op jezelf bent gericht. Dat je zelfs ook in je bidden nog zo vaak op jezelf bent gericht. Mijn ik, dat verkoelt de liefde van God in mijn hart. En daarmee ook de liefde tot de naaste. Nu zegt Paulus tegen de gemeente van Filippi: wanneer je nou zo op jezelf bent gericht, dan wordt de eenheid in Christus bedreigd. En vandaar de aansporing. Om wel die eenheid te zoeken. Om niet te gericht te zijn op je eigen belangen. Maar op de belangen van een ander. Op het heil van een ander. Dan ben je één in de liefde. Dan ben je één in gevoelen. Zo lezen we. En gevoelen, dat heeft de betekenis van gezindheid. Van je richting, waar je op gericht bent. Dus niet dat we allemaal maar hetzelfde gaan voelen. Maar dat we allemaal op hetzelfde zijn gericht. En dan kan het gevoel wel eens verschillend zijn. Het gaat om de richting van ons hart. Maar wat voor de gemeente van Filippi geldt, dat geldt ook nog voor de kerk van vandaag. Gevaren van buitenaf. In zekere zin wordt de kerk bedreigd, ook in ons eigen vaderland. Wordt ons steeds moeilijker gemaakt om nog in alle vrijheid ook het woord uit te spreken. Maar dat is eigenlijk nog niet in vergelijking met de vervolgde kerk. In werelddelen waar ze in het geheim moeten samenkomen. Daar is echt gevaar van buitenaf. Gemeente, die gevaren van binnenuit. Die eigenlijk nog erger zijn dan die gevaren van buitenaf. Bedreigen die ons ook niet. Misschien nog wel meer dan bij de kerk die wordt vervolgd. Vanmiddag worden we bepaald bij die oorzaken. Die nou te grondslag liggen aan die verdeeldheid. Ook aan kerkelijke verdeeldheid. We zouden het zo in het licht van de tekst kunnen zeggen. Kerkelijke twisting en ijdele eer. Ze mogen niet voorkomen. En toch komen ze voor. Omdat wij daar als mensen vaak zo met onszelf tussen zitten. Ons eigen ik. Dat gevaar ligt de gemeente op de loer. Want als we niet de gezindheid van Christus in ons hebben, dan zijn we een bedreiging voor de gemeente. Het is wat gemeente. Want dat komt dan wel heel dichtbij. Als er verdeeldheid is in de gemeente, als er niet de liefde is, dan hoeven we niet eens naar een ander te kijken. Maar dan moet de blik naar binnen. Eigen geestelijke lauwheid, bijvoorbeeld, dat is een bedreiging voor de gemeente. En waar de liefde verkilt, en waar de tere omgang met de Heere verslapt, dan zijn wij een bedreiging voor de gemeente. Ja, laat staan als je nog onbekeerd in de kerk zit, dan ben jij een bedreiging voor de gemeente van Christus. Daarom spoort Paulus hier ook in vers 5 de gemeente aan. Want dat gevoel is, zei je nu, het welk ook in Christus was. En zoals ik al zei, dat gevoelen, dat heeft te maken met de gezindheid. Laat die gezindheid die van Christus was ook in u zijn. Waar het hart op is gericht. En dan onderbreekt Paulus zijn betoog met dit lied. Want als hij de gemeente vermaant niet op zichzelf te zien, maar op de ander, dan doet hij dat niet zonder ook op de ander te wijzen. De Heer Jezus Christus. Want zegt Paulus, wat in het hart van Christus was, dat moet nou ook in u zijn. Anders komt er van die eensgezindheid en liefde niets terecht. Nou, volgende woorden van de tekst. Wat meneer Paulus dan wijst op dat gevoelen, de gezindheid van Christus, dan gaat het over twee dingen. Over datgene wat Christus, waar Christus van afzag. En wat hij aandeed. Wat hij heeft aangenomen. Hij had de gestalte van God, zegt Paulus in vers 6. Wat wil dat zeggen? Want die versen 6 en 7. En de rest overigens ook. Maar de tekst voor onze preek is nog niet eens zo eenvoudig om te verstaan. We moeten hier heel goed luisteren. Wat wil dat zeggen? Nu dat Christus in zijn godheid ook de gestaltenis God zijnde. Dat is dat hij de verschijningsvorm had van God. Of met andere woorden te zeggen, hij had de gedaante van God. Zijn presentatie was die van God. En in zijn presentatie zit een verwijzing naar wie hij is, naar zijn wezen. Naar wat hij in werkelijk volledig is. Wat hij is, dat blijkt ook uit zijn presentatie. Jongens en meisjes, laat ik het proberen met een voorbeeld duidelijk te maken. Als ik aan je vraag hoe je een politieagent herkent, dan herken je hem natuurlijk op zijn uniform. Dus de presentatie van een politieagent is in zijn uniform. Dat laat zien wie hij is. Dus de status van een agent is herkenbaar in het uniform dat hij draagt. En alleen wie zo'n status heeft, wie werkelijk agent is, die mag ook alleen die kleren dragen. Die mag alleen een uniform dragen. De gestalte is dus niet een masker wat je zo op kan zetten en weer af kan leggen zonder dat het iets met jezelf doet, zonder dat het iets met jezelf te maken heeft. Nu, het is maar een zwak voorbeeld, maar het geeft wel aan waar het om gaat. De gestalte is de overeenkomst met iemands status. Nu, daar gaat het om. Christus is God voor alle eeuwen. Maar hij is er niet alleen, in zijn gestalte is hij dat ook. Nou, en wat is dan die gestalte van God? Nou, in dit lied wordt dat verder niet met name genoemd. Maar wat is zijn gestalte? Is die niet vol majesteit en vol heerlijkheid en vol heiligheid? In het Oude Testament lezen we van de heerlijkheid des Heren. Daarin liet de Heren zijn heerlijkheid aan zijn volk zien. Waarin deed hij dat? Nou, dat deed hij bijvoorbeeld in die wolkkolom. Wolkkolom en de vuurkolom. De wolk die neerdaalde op de Sinaï en op de tabernakel. Als we denken aan die geschiedenis dat Mozes van de berg afdwaalt. En dat het volk zijn gezicht niet kan zien. Vanwege de heerlijkheid van de Heere die vanaf zijn gezicht afstralen. Voor de heerlijkheid van God kan geen mens bestaan. Maar verberg je je aangezicht. God laat iets van zijn heerlijkheid zien. Wanneer hij aan Mozes verschijnt. Als Mozes dan in zo'n rotswand is, in zo'n spelonk, dan gaat de Heere aan hem voorbij. En dan roept de Heere: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Daarin horen we allemaal eigenschappen van God die horen bij zijn heerlijkheid. Gemeente, als het nou gaat om die heerlijkheid van God, dan kunnen we alleen maar stamelen. Dat gaat ons voorstellingsvermogen verre te boven. Onbevattelijk groot en rijk. In het kerstevangelie lezen we ook van die heerlijkheid die verscheen. Niet in de kribbe, maar bij de herders. En ziet, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. Maar nu zegt onze tekst iets over de gezindheid van Christus, over het aan God gelijk zijn en zijn heerlijkheid en majesteit. Dat Christus die geen roof heeft geacht. Hij heeft het geen roof geacht, lezen we, Goden even gelijk te zijn. En wat wil dat zeggen? Het woordje roof dat hier wordt gebruikt, dat is niet zo eenvoudig te vertalen. Het komt in het Nieuwe Testament verder ook niet voor. We kunnen het op twee manieren uitleggen. Allereerst kan het betekenen dat hij het aan God gelijk zijn geacht heeft als dat hij het niet had geroofd. Maar dat hem rechtens toekwam. Het aan God gelijk zijn en delen in zijn heerlijkheid en majesteit, dat was iets dat hem toekwam. En deze uitleg leest u ook bij de kanttekenaren. Dus in het licht van het vervolg zou dat dan betekenen dat Christus het recht heeft om aan God gelijk te zijn. Maar dat hij van die heerlijkheid en majesteit toch afstand heeft gedaan. Een andere uitleg die mogelijk is en misschien ook wel beter, is de volgende. Christus heeft het aan God gelijk zijn niet voor zichzelf gehouden, alsof het roof is. Paulus wil hier dan zeggen dat toen Christus in de gestaltenis van God was, het aan God gelijk zijn, het niet zo koesterde zoals mensen vastzitten aan hun bezittingen, aan de dingen waar ze recht op hebben. Heel sprekend is dat bij oudere mensen. Wanneer oudere mensen naar een verpleeghuis moeten en afstand moet worden gedaan van meubeltjes. Nou, dat doet pijn. Daar zit ook een emotionele hechting aan vast. En dan wil ik daar geen kwaad woord over zeggen, maar dat geeft wel aan hoe dat nou bij ons ligt. Wij hechten ons ergens aan. En dan vinden we het moeilijk om er afstand van te nemen. Christus heeft het aan God gelijk zijn niet krampachtig vastgehouden, maar heeft dat onderdrukt. Nu wordt van Christus gezegd dat hij van die hemelse rijkdommen afstand heeft gedaan. Hij heeft ze opgeofferd. Voordat Christus naar de aarde kwam, was hij in de gestalte van God. Aan God gelijk in heerlijkheid en majesteit. Maar hij heeft die goddelijke majesteit afgelegd. Dat betekent natuurlijk niet dat hij van zijn godheid afstand heeft gedaan. Dat kan ook helemaal niet. Hij is God uit God, licht uit licht. Maar van zijn gestalte, als het aan God gelijk zijn, heeft hij afstand gedaan. Stel nu eens voor dat een president van Amerika afstand doet van zijn rijkdommen. Stel nou eens voor dat hij het Witte Huis verlaat. Hij neemt helemaal niks mee. Geen koffer, helemaal niks. En in gedachten zie je hem afreizen naar een krottenwijk in Rio de Janeiro. En als de president dan door die krottenwijk loopt, dan ziet hij een krot staan die nog leeg is. Met golfplaten. Hij stapt daar binnen. Modderige grond. Geen meubels. Geen bed. Helemaal niks. En hij besluit om voortaan dan maar daar te gaan wonen. En om zich helemaal te voegen bij die mensen die daar wonen. En ook op dezelfde manier te leven als die mensen in die krottenwijk. Nou, dat is toch onvoorstelbaar dat zou gaan gebeuren. Dat zou toch zeker de krant wel halen. Het is een beeld. Het is ook maar een heel zwak beeld, gemeente. Maar hoeveel te meer wanneer Christus de hemelen verlaat en gaat wonen op de aarde. Hij heeft zichzelf vernietigd. Dat betekent in de oorspronkelijke taal dat hij zich leeggegoten heeft. Uitgegoten. Niets van zijn heerlijkheid en majesteit vastgehouden. Hoewel hem daartoe kwam. Maar hij heeft zich daarvan leeggegoten. De gestaltenis van God verlaten en een andere aangenomen. Nou, welke gestalte heeft hij dan aangenomen? Zou het dan niet een ontzaglijk wonder zijn als hij de gestalte aannam van een engel? Dat zou toch al een vernedering zijn? Dat hij eruit zou zien als een engel. Engelen die dienstknechten zijn van Allerhoogste God. Die volledig gehoorzaam zijn aan de Heer. Dat hij als een engel op de aarde zou rondwandelen. En dat hij als een engel zou dienen. Nee, het staat er niet. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Een slaaf staat er eigenlijk. En wat is dan een slaaf? Wat doelt Paulus dan op? Een slaaf is iemand die niets heeft. Dat is iemand die geen eigen spullen heeft. Dat is iemand die het over zijn eigen leven niet te zeggen heeft. Maar die is overgeleverd aan een ander. Een slaaf telt eigenlijk niet mee. Hij heeft geen rechten. Maar alleen maar plichten. Hij is nog mens. Maar daar is het dan eigenlijk ook helemaal mee gezegd. Met het woord slaaf, daar wordt de laagste stand tot uitdrukking gebracht die maar denkbaar is voor een mens. Nou, gemeente, is er nou een grotere tegenstelling denkbaar dan deze? Dat hij de gestalte van God heeft achtergelaten. En dat hij de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Zo'n verwisseling is toch duizelingwekkend. Gestalte van een dienstknecht. Dat is het uiterlijk. Het uiterlijk dat verwijst naar het innerlijk. Dus geen masker dat even gemakkelijk op en afgezet kan worden. Het is niet zo dat het mens worden van Christus alsof dat buiten zijn godheid om was. Alsof hem dat ook helemaal niets deed. Hij werd aan ons mensen gelijk. Dat betekent dat Christus naar lichaam, naar geest en naar ziel aan ons gelijk werd. Het heeft Christus in zijn innerlijke geraakt. Het is het beeld van de diepte van de gezindheid van Christus. De diepte van zijn vernedering. En waaruit blijkt dan die vernedering van hem? Nou, hij liet zijn godheid niet gelden toen hij op de aarde kwam. Maar werd onder erbarmelijke omstandigheden geboren. We hebben daar vanmorgen naar geluisterd. Geboren als een mens. Hij heeft ons zwakke, ons verderfelijke lichaam aangenomen. Zwak. Beperkt. Hij liet zijn godheid niet gelden toen hij in doeken werd gewikkeld. Hij liet zijn godheid niet gelden toen hij in de armen van Maria werd opgenomen, toen hij hongerde en schreeuwde om eten. Hij liet zijn godheid niet gelden toen hij in de kribbe werd gelegd. Maar als een slaaf liet hij zich vernederen. Toen het bevel uitging van koning Herodes om alle kinderen van de leeftijd van 2 jaar en jonger te doden, toen liet hij zijn godheid niet gelden, maar liet hij zich aan de borst van Maria drukken en vluchtte uit Egypte naar Egypte. Zoals een slaaf liet hij zich opjagen en vernederen. Alleen als het ging om anderen, dan liet hij zijn godheid gelden. De wonderen die de Heer Jezus deed in zijn leven, dat deed hij met het oog op de zwakken. Op de zieken, op de onreinen. Maar van zichzelf hield hij zijn godheid ten onder en was hij niet meer dan een slaaf. En Jesaja had het al gezegd, hij had een gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem zagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Je wil hem niet eens aanzien. Zo afschuwelijk. Gemeente, wat heeft nou Christus bewogen om zo uit de hemel neer te komen? Wat heeft hem nou bewogen om zich zo helemaal leeg te gieten? Die grote tegenstelling. Gestalte Gods, gestalte van een dienstknecht aangenomen. Waarom? Wat bewogen? Het was goddelijke bewogenheid. Eeuwige liefde. Goddelijke liefde. Zondaarsliefde. Hij heeft de gestalte van God verlaten en de slaaf aangenomen. Waarom die diepe weg? Hij is gekomen om zondaren te redden en te verlossen. Dat heeft hij gedaan door de macht van de zonde en van de dood. In zijn eigen lichaam, in zijn eigen ziel en in zijn eigen geest, om die macht te verbreken. Nee, de Heer Jezus was zonder zonde. Maar hij heeft zich zo diep vernederd dat hij in al die dingen verzocht is geweest, maar zonder zonde. Hij heeft de zonde op zich genomen, naar lichaam, geest en ziel en ons gelijk geweest. En zo kon hij als de middelaar de macht van de zonde in zijn mens zijn verbreken. Hij heeft de macht van de zonde overwonnen, omdat hij zich liet vernederen. De macht van de zonde moest wijken, omdat hij als middelaar de zonde in zichzelf teniet heeft gedaan. En zoals het uit ons lied al blijkt, zei ik, kunnen we het kerstevangelie niet lezen zonder Goede Vrijdag en zonder Paas en zonder Pinksteren. Het is niet opgehouden met kerst, gelukkig niet. Het werd kerst met een doel. Hij vernederde zich met de verhoging op het oog. Het werd kerst. Met het oog op de heerlijkheid van God. Maar dan niet met het oog op hemzelf. Want daarvoor hoefde Christus zich immers niet te vernederen. Nee, dat deed hij met het oog op vijanden. Op zondaren. Hebt u nou zo al eens in de kribben gekeken, gemeente? Daar ligt Jezus. Die in de gestaltenis van God geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomene is in de mensen gelijk geworden. Herkent u iets van die mens, van uzelf in die kribben? Zo diep vernederd vanwege mijn zonde. Omdat ik zo egoïstisch ben. Omdat ik ten diepste niet God, maar mijzelf wil dienen. Omdat ik van mezelf egoïstisch en daarmee een vijand van God ben. Hij heeft zich vernederd om u, om jou en om mij van die zonde te verlossen. Nu zegt Paulus, dat gevoel dat in Christus was, dat moet nu ook in u zijn. Die gezindheid om hem gehoorzaam te zijn. Om niet onze eer, maar om zijn eer te zoeken. Dat heeft dan ook alles met kerst te maken. Gemeente, weet u dan ook waar u dat nou leert? Want dat is zo moeterig. En het komt niet duidelijk in onze tekst uit, maar Paulus zegt dat wel met dat moeten. Die gestaltenis die moet in u zijn. Maar als wij nou zo op onszelf zijn gericht. Waar leer je dat dan? Nou, dat leer je nou bij Christus. Dat leer je nou bij de kribbe van Bethlehem. Want daar heeft hij zich vernederd. Dat heeft hij als middelaar gedaan. Onze nederigheid, onze ootmoed, dat ligt in de vernedering van Christus. Hij verbreekt de macht van de zonde. En hij wil ons die nieuwe gehoorzaamheid leren. En dat leert u bij de kribbe van Bethlehem. Dan mag u dat nou zo vragen. Kent u iets van die gezindheid van Christus? Wat erg wanneer wij niet willen buigen voor een Christus die zo diep is vernederd. Kijk nou toch eens naar die kribben van Bethlehem. En mag zijn vernedering dan niet uw hart verbreken? Bekeer je toch tot hem die zich zo diep liet vernederen om willoze en om machteloze zondaren te redden. Het kan ook zijn dat u zegt van ja, maar als u nou zegt dat het zo is, die gezindheid van Christus, dat is wel hoog, een hoge roeping. Wie kan nou zeggen dat hij die in zich heeft? En worstelt u daar nou ook mee, dat u nou zegt van ja, en er komt nog bij dat ik ook merk dat ik nog zo egoïstisch ben in mijn leven. Dat ik toch altijd nog de neiging heb om op mezelf gericht te zijn. En dat u dat verdriet doet. Omdat u weet dat u daarmee de Heere tekort doet. Weet u wat we dan moeten leren? Dat hij ook in zijn vernedering. Ook toen hij zich in een kribbe liet leggen. Een volkomen zaligmaker is. Dat betekent dat hij het voor ons heeft gedaan. Maar dat betekent dan ook dat hij die wil van hem, die vernieuwde wil in ons wilt werken. Dan wil hij ons dagelijks leren om niet gericht te zijn op onszelf, maar op hem. En dat dagelijks leren, dat doen we niet alleen vandaag als het kerst is. Maar dat leren we elke dag door te knielen voor zijn voeten, voor de voeten van het kruis. En dan kunnen we ook zeggen voor de voeten van de kribben. We mogen het van hem leren die heeft gezegd. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat komt in ons leven nooit te boven. Krielen voor de kribben, dat is dagelijks nodig. Maar dat is nou groeien in genade. Dat betekent dat we, dat wij onszelf vernederen voor de Heer. Maar daarin komt Hij tot zijn eer. Daarin wil Hij, in die weg wil Hij zijn genade te meer en te heerlijker in ons openbaren. In die weg leren wij om niet gericht te zijn op onszelf, maar op Hem en op onze naasten. Wat een wonder van genade, gemeente. Dat Hij, zegt Paulus, ergens anders om uwentwil arm is geworden, daar Hij rijk was. Opdat door zijn armoede gij rijk zoudt worden. Hij ontdeed zich van alle rijkdommen om zondaren ermee te kronen. Hij gaf zijn rijkdom prijs om ze aan zondige, schuldige zondaren te geven. Dan wil ik u nog op één ding wijzen, waarvan ik zei dat ik erop terug zou komen. Dat ook heel duidelijk in dit lied doorklinkt. Namelijk dat met kerst zich een heilsfeit heeft voltrokken. Dat gevolgen kreeg voor de hemel en voor de eeuwigheid. Christus is aan ons gelijk geworden. Zonder zonde. En in zijn lichaam, in zijn geest en in zijn ziel, heeft hij de zonde veroordeeld. En met de opstanding heeft de Heer Jezus met zijn opgestane lichaam opgevaren naar de hemel. En daar heeft hij de hemelse heerlijkheid en majesteit weer ontvangen, waarvan hij afstand had gedaan. Maar gemeente, dan moeten we nooit vergeten dat Christus die heerlijkheid en majesteit niet zo heeft ontvangen zoals hij die achtergelaten heeft. Hij is namelijk met lichaam en ziel de hemel ingegaan. Hij heeft de menselijke natuur mee omhoog genomen, die in hem nu is verheerlijkt. En dan mag u in dat licht vers 6 opnieuw lezen. Christus heeft in de gestalte van God geen roof geacht goden even gelijk te zijn. Hij heeft het niet voor zichzelf gehouden. Hij heeft het verlaten. Opdat zondaren in hem zullen delen. In de hemelse heerlijkheid. Gemeente, dat is kerstevangelie. Kun je dan nog met droge ogen naar een kribbe kijken? Dat is de boodschap van die grote blijdschap. De verlossing loopt uit op de heerlijkheid. Zo is er vreugde wanneer de gezindheid van Christus ook in ons is. Dat is wat Paulus zegt. Christus, dat het leven mij Christus is. Dan is de gezindheid van Christus in ons. En dan is sterven echt winst. Dan willen we Hem eren. Dan komt die gezindheid er ook in ons om Hem te eren en te dienen met alles is, met alles wat in ons is. Dan is het wat geklonken heeft in die kerstnacht. Eren zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Gaat u mee met die herders naar Bethlehem? Gaat u mee naar de kribben om het wonder van Christus vernedering te aanbidden? Gij toch. Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.